Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk wat zijn hand is begonnen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Geprezen zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft naar zijn volk omgezien en er verlossing voor tot stand gebracht. En hij heeft een horen van zaligheid voor ons opgericht in het huis van David, zijn knecht. Dit zijn de beginwoorden van de lofzang van Zacharias. En op deze eerste Adventszondag gaan we samen deze lofzang ook zingen. U treft de lofzang van Zacharias aan achter uw psalmen, gezang 3. Of C, en dan vers 1 en 2 gaan wij nu zingen. Gezang 3, vers 1 en 2.
Thank you.
Wij gaan nu samen ons geloof belijden. Doen dat vanmiddag met de geloofsbelijdenis van Nicea. En zingen daarna uit dezelfde lofzang, vers 4. Het loflied op de vergeving van de zonde. Nicea belijdt het geloof in de drie enige God. En vooral de godheid van Christus wordt daar heel sterk in beklemtoond. En ook dat hij mens is geworden. Wat we met kerst gaan vieren, waar we nu op naartoe leven, dat komt hier heel duidelijk aan bod. Ik wil vragen aan u en jou om de volgende woorden in u en jouw hart mee te zeggen en zo samen ons geloof te belijden. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En ik geloof in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt. Van hetzelfde wezen met de Vader door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze redding is neergedaald uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de Maagd Maria. En een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En ten derde dagen opgestaan naar de schriften en opgevaren is ten hemel. Maar hij zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Gemeente, voordat we het woord van God openen, bidden we eerst om de verlichting met de Heilige Geest. Laat ons samen bidden. Heilige Geest, om uw vervulling gaan wij bidden, om uw leiding. Juist ook als we toeleven naar het feest van Kerst, het kerstfeest, de geboorte van u, Heer Jezus Christus. Mensen werden vervuld met de Heilige Geest, gingen spreken door de Geest, werden geleid door de Geest. En Maria werd overschaduwd en het Heilige uit haar geboren, van u, de Heilige Geest. Wij kunnen dat niet bevatten, hoger, rijker, dieper dan wij met ons verstand onder woorden zouden kunnen brengen. Zo brengt u het heil tot stand. Zo daalt u neer. Zo verlost u. Komt, verwondert u hier mensen. Geef dat die verwondering door de loop der jaren, als we het al vaker gehoord hebben, niet vermindert, maar verdiept. En als het nog nieuw voor ons is, omdat we nog maar kort hier komen, geef dat we de kern te pakken hebben. Dat u komt in onze plek. Waar wij aan u gelijk willen zijn, wordt u aan ons gelijk. Onze hoogmoed staat haaks op uw ootmoed. U daalt neer en wij klimmen maar op. Maar het zal ons niet baten, want vanuit onszelf is er geen verlossing. We belijden dat voor uw aangezicht, onze schuld, onze zonde. En we klampen ons vast aan het wonder van uw genade. We bidden u, Heere God, dat u zo deze dienst in ons midden zijn, opnieuw gaan de schrift openen. De Bijbel, meer dan een boek, meer dan letters van een alfabet, meer dan woorden. Uw woord, uw stem, daarin maakt u zich bekend. Zo zorgt u voor de communicatie. Zo raakt de hemel de aarde. Zo komt u dichtbij, in uw Zoon. En zo wilt u komen in ons, in ons hart, door uw Geest, om te geloven in u, om ons over te geven aan u, om ons te laten redden en ons dit te laten gebeuren. Geef dat ons dat realiseren, dat we zo ook vanmiddag in het krachtenveld van uw Geest bijeen zijn, onder de beademing van u, onder de bewerking van u. Geef dat we dat merken, voor het eerst, telkens opnieuw. Er wordt aan ons getrokken, heftig en hevig. En daarom hebben we dit ook nodig, om opgebouwd te worden in het allerheiligst geloof, om ons levenshuis te bouwen op u, de rots. Als de storm losbreekt en in ieders leven gebeurt dat vroeg of laat, dat dan blijkt dat ons levenshuis op u gegrond is. Dat we met u kunnen leven, en dat niet alleen, maar dat we ook met u kunnen sterven. Heere God, zo'n geweldige God bent u. Wilt u ons zo horen? In Jezus' naam. Amen. Gemeente, we lezen in het Evangelie van Lucas, hoofdstuk 1, vers 26 tot en met 38. De geboorteaankondiging van Jezus. Lucas 1, vers 26 tot en met 38. Lucas 1 vanaf vers 26. In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was. Naar een maagd die ondertrouwd was met een man van wie de naam Jozef was. Uit het huis van David. En de naam van de maagd was Maria. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: wees gegroet, begenadigde. De Heer is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. Toen ze hem zag, raakte ze in verwarring door zijn woorden. En En ze vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. En de engel zei tegen haar: wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God, de Heere, zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot een eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Maria zei tegen de engel: hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en zei tegen haar: de Heilige Geest zal over u komen. En de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom zal ook het heilige dat uit u geboren zal worden, Godzoon genoemd worden. En zie, uw nicht Elisabeth is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar die onvruchtbaar genoemd wordt. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Maria zei: zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg. Tot zover onze schriftlezing. Tekst voor de preek is vers 28 uit hoofdstuk 1. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: wees gegroet, begenadigde, de Heer is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. En het laatste is het uitgangspunt voor de preek: Maria, de gezegende. Daar letten we samen vanmiddag op. Maria, de gezegende. U mag nu uw gaven gaan geven. Er zijn drie collecten. De eerste is voor de centrale diaconie. De tweede is voor de instandhouding van de eredienst en met als bijzondere bestemming het jeugdwerk. En de derde is voor het kerkgebouw. Van harte al deze collecten bij u en jou aanbevolen. En we zingen uit Psalm 132, vers 9, 11 en 12. 132, 9, 11 en 12. Dat is een psalm die gaat over de grote Davidszoon die komen zou, de Heer Jezus Christus. Gemeente, na de preek zingen we de lofzang van Maria, vers 1. De lofzang van Maria, gezang 2. En daarvan het eerste vers straks na de preek. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Maria. Deze naam die klinkt de komende weken vaak in dit kerkgebouw, ongetwijfeld. En ook bij andere kerstfeestvieringen, ontmoetingen, etc. Telkens de naam van Maria, de moeder van Jezus Christus. En wij voelen ons als protestanten vaak wat ongemakkelijk als die naam van Maria valt. Hoe staan we nou tegenover haar? Hoe moeten we deze weken nou met haar omgaan? We zijn er als protestanten wat onwennig in. In de Rooms-Katholieke Kerk hebben ze daar minder moeite mee, met Maria en hoe je met haar moet omgaan. Daar krijgt ze juist extra aandacht. Er is een hele Mariologie ontwikkeld. Een hele beschouwing over de persoon van Maria. Dat is in de loop der eeuwen gegroeid. Breder en breder geworden. Dat heeft ook resultaat gehad in bepaalde dogma's, bepaalde leeruitspraken van de Rooms-Katholieke Kerk. Bijvoorbeeld in 1854 werd het dogma uitgevaardigd, officieel, dat Maria onbevlekt ontvangen is. Dus zonder zonde is Maria geboren. Een geloofsbelijdenis in de Rooms-Katholieke Kerk, 1854. En dan 4 jaar later, misschien bent u er wel eens geweest, in het zuiden van Frankrijk, Pyreneeën, Lourdes. Een 14-jarig herderinnetje is met haar schapen aan de wandel. Bernadette heet ze. En opeens een verschijning. Van wie? Een verschijning van Maria. Richting Bernadette. En Maria zegt tegen Bernadette: ik ben de onbevlekte ontvangenis. Dus wat de kerk toen, de Rooms-Katholieke Kerk, besloten heeft in 1854, dat wordt door Bernadette nog even bevestigd. Maria, zonder zonde, zonder erfzonde geboren. En zo dus, omdat ze zelf geen zonde heeft, niet van huis uit en ook nooit gedaan, daarom kan ze dus de moeder van Jezus worden. Dat zit erachter. En dan stopt het nog niet, want dan krijg je in 1950, een eeuw later, dan komt er nog een dogma, nog een leeruitspraak en die luidt: Maria is opgenomen in de hemel. De hemelvaart van Maria. Niet alleen haar ziel, toen ze stierf, maar ook haar lichaam. Eigenlijk al een vooruitgrijpen op de algemene opstanding der doden. Maria's lichaam is evenals het lichaam van haar kind al boven. En ook daaruit blijkt dat die vrouw, Maria, een hele bijzondere vrouw heeft en recht heeft op een voorkeurspositie. En dat gebeurt nog steeds, want er wordt tot Maria gebeden. Het Ave Maria, de wees gegroetjes. Het gebed gericht aan de heilige maagd Maria. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. En nog zo'n gebed. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Dit gebeurt. De hele devotie richting Maria. Daar sta je dan als protestant. Of daar zit je dan als protestant. Hoe zit het? Hoe staan we nou tegenover Maria? We hebben ons geloof beleden vanavond, vanmiddag, met de geloofsbelijdenis van Nicea. Dat is een ecumenische geloofsbelijdenis. Dat betekent: wereldwijd kwamen de christenen bij elkaar in Nicea. En daar werd het geloof geformuleerd in die artikelen die ik vanmiddag hier met u gedeeld heb en gelezen heb. Maar in 431 was er ook zo'n concilie, zo'n wereldwijde vergadering. En die kwam bijeen in Efeze. Ook daar werden de koppen bij elkaar gestoken. En werd geformuleerd wat was christenen geloven. Onder andere ook over Maria. En er wordt in 431 beleden dat Maria Theotokos is. Moeder Gods. Theotokos. Moeder Gods. En is dat nou terecht? Of Maria? Er wordt heel wat naar haar gekeken en over haar gesproken. Bijvoorbeeld de feministische theologie, die heeft haar geclaimd. Maria, dat is het boegbeeld van die feministische theologie. En dan niet Maria in verband gebracht met de maagdelijke geboorte, dat ze zwanger geworden zou zijn zonder man. Nee, die benepen visie op seksualiteit, die deelt men natuurlijk niet. En die maagdelijke geboorte zonder man zwanger worden, dat is natuurlijk een mythe, dat is een sprookje. En dat negatieve denken over seksualiteit, dat mondt dan natuurlijk uit in kloosters en celibaat. Nee, dat niet, laat maar, hebben we niks mee. En er is natuurlijk ook heel veel over te zeggen, maar dat doe ik vanavond niet. Maar Maria, en dat is ook het lied wat we straks gaan zingen, de lofzang van Maria. Maria, dat is een vrouw met karakter, zeker. Maar het is ook een vrouw van actie. Een vrouw van de barricades. En de God van Maria, en lees maar na in Lucas 1, de lofzang van Maria, die stoot machtigen van de troon en die verhoogt nederigen. En hongerigen geeft het te eten en rijken zendt er leeg heen. Dus Maria, dat is de vrouw die leiding geeft aan dat proces, dat de rollen worden omgedraaid. Allerlei rollen, ook de man-vrouw rollen. Einde van de verdrukking, van de onderdrukking, tijd voor bevrijding. Daar is Maria in de feministische theologie het symbool van. Je zou kunnen zeggen, hè, Maria is eigenlijk al de eerste eindredacteur aan Van La Lettre van het feministische blad opzij. Maria. En zo kan ik toch wel even doorgaan, doe ik niet. Maar we merken ondertussen wel dat het best knap lastig is. Hoe je nou tegenover Maria verhoudt. Wat je nu van haar vindt. En wat je van haar denkt. Je kunt er natuurlijk wat in een boog omheen lopen. En er deze weken je vingers niet aan branden. Lastig, moeilijk. Het is even en dan ebt die belangstelling van Maria weer weg. Want in januari hoor je er niet zoveel meer over. Ja, dat is struisvogelpolitiek. Dat is je kop in het zand steken. Dat is wegkijken. Maria. Ze wordt genoemd in de Bijbel. Met ere. Wat ze gedaan heeft, wordt niet weggestapt. Wordt niet tussen haken gezet. Wordt niet versluierd. Het staat er. Wat wordt er bedoeld? Maria de gezegende. Ons thema voor deze preek. En laten we eigenlijk gewoon luisteren wat de engel Gabriël tegen haar zegt. Dat stel ik vanmiddag voor, hier in Noordwijk. En ik hoop dat jij nog online bent, want je hoort tot nu toe in de preek over Maria en je hoort het woord dogma en het gaat over Lourdes en Theotokos, zo'n term valt, en het feminisme komt langs. En je denkt bij jezelf, ja, boeit mij wat. Wat zegt mij dat nu? In deze tijd, in deze wereld. Ik kom waarschijnlijk even dichterbij met het als volgt ter sprake te brengen. Maria, ze zou op jouw jeugdclub kunnen zitten. Als jij op een club zit van 15-jarigen of 16-jarigen. Maria zou een van de leden kunnen zijn. Want zo oud, of beter gezegd, zo jong is ze eigenlijk op dit moment. Hier in Lucas 1, 15 of 16. En op die leeftijd was zij dus al ondertrouwd. Dus ze trouwde inderdaad toen jonger dan wij nu. En ik bedoel het niet beledigend, maar vroeger waren de mensen wat sneller volwassen. Daar doen we tegenwoordig wat langer over. Maar Maria, zo treffen we haar aan in Lucas 1, die leeft toe naar de trouwerij met Jozef. En ze is alles aan het voorbereiden. En wie dat wel eens meegemaakt heeft, die weet dat is gewoon leuk. Het is intensief, maar ook prachtig. En er is ook niks mis mee met het voorbereiden van leuke, mooie dingen in je leven. En we mogen ons alledaagse, gewone leven gewoon ook leiden. Dat is gewoon bijbels. Maar het vraagt het verder. Opeens een engel. Plotseling staat hij midden in haar huis. Het overvalt haar. En op dit moment ondergaat haar leven een enorme wending. Want laten we eerlijk zijn. Zonder dit bezoek van deze engel hadden wij nooit van deze Maria gehoord. En zouden we er zeker ook geen enkele aandacht aan besteden. Zeker niet als protestanten, maar ook niet als Rooms-Katholieken. Als dit hier niet gebeurd zou zijn. Wat gebeurt hier? We beginnen vandaag de adventsperiode. 4 weken op weg naar het kerstfeest. Advent, dat woord betekent vanuit het Latijn komen. Komen. En we bedoelen ermee het verrassende komen van God in deze wereld. Verrassend? Nou, misschien zijn we er ondertussen al aardig aan gewend geraakt. En ook al op ingesteld. Maar als je even kijkt hoe het hier gaat in Lucas 1. Die priester, Zacharias, die bezig is in de tempel. En bij hem dus ook opeens die engel, Gabriel. Met die overweldigende boodschap, je krijgt een zoon. Terwijl hij al oud is, zijn vrouw ook, en ze geen kinderen hebben. En die zoon die jullie krijgen, zal de wegbereider van Jezus, Christus worden. De redder van de wereld. Dat betekent wat in de profeet is aangekondigd, eeuw in, eeuw uit. Die grote omwenteling, die zal gaan plaatsvinden. Het heil van God. Wat eeuwenlang beloofd is. Dat heil komt. Dat is Advent. En probeer dat even voor jezelf te visualiseren eigenlijk. Hè? En je zou dat als volgt eigenlijk kunnen weergeven. Dat je eigenlijk zegt, ons leven is eigenlijk 1 grote cirkel. Dat is ons leven. En daar zit je eigenlijk in gevangen. De Bijbel zegt dat is eigenlijk de cirkel van zonde en van schuld en verlorenheid. Dat zijn al de dingen die misgaan in je leven en die mis zijn. En je kunt jezelf daar maar niet uit bevrijden. Dat is een gevangenis waar je in zit, een cirkel. En je leven is eigenlijk ook niks anders dan een repeterende breuk, want het gaat telkens ook mis en fout. En er zijn mensen die zeggen, daar moet je mee zien te dealen. Leg je daar nou maar neer, zo is het nu eenmaal. Maar dat werkt natuurlijk ook niet. En als je dan die cirkel neemt, hoe kom je daar ooit uit? Dan kom je als mens niet uit. Wij komen er niet uit, God komt erin. Dat is kerst. God breekt in. Hij houdt zijn belofte en zendt zijn zoon als redder in die cirkel van mijn bestaan, waar ik maar niet uit kan komen. Dat is Advent. En wie heeft dat nou niet nodig? Iedereen toch? En zo komt die engel bij Zacharias en kondigt hij de geboorte van Johannes de Doper aan. Maar dan komt die engel Gabriel nog een keer in korte tijd. En kondigt hij de geboorte van Jezus Christus zelf aan. Wanneer? Wanneer die aankondiging? Nou, in de 6e maand. Zo begint onze schriftlezing. En dat houdt verband met Zacharias en Elisabeth, die op hoge leeftijd dus nog een kind krijgen. En op dit moment is Elisabeth al 6 maanden in verwachting. En op dat moment komt de engel nu bij Maria. Wordt hij opnieuw gezonden door God naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was. En even een waarschuwing, laat je door het woord stad niet op het verkeerde been zetten. Want zoveel stelt Nazareth nou bepaald niet voor. Tegendeel. En het heeft ook een enorm slechte reputatie. Nazareth, daar wordt op neergezien. Dat is een soort achterbuurt. En dat je het zelf op je in laat werken. God komt binnen in die cirkel van mij. In de cirkel van de mens. Advent. De voorloper is aangekondigd in de tempel. In het huis van God. Daar komt de engel bij Zacharias. Een belangrijke plek, de tempel. Nou gemeente, als dan de redder, als daarvan de geboorte wordt aangekondigd, waar moet die aankondiging dan wel niet plaatsvinden? Wat denkt u? Dan zou je verwachten dat het gebeurt in het koninklijk paleis in Jeruzalem. Toplocatie. Maar Gabriel krijgt te horen, ga naar Nazareth. En er staat er letterlijk, naar een stad, naar een maagd die ondertrouwd is met een man. En ik zeg het enigszins nadrukkelijk. Een stad, een maagd, een man. Een. In de zin van, nou ja, kan iedereen zijn. Nazareth, niks opvallends. Maria, niet spectaculair. Jozef, gewoon, timmerman, een van de velen. Merkt u, voor ons zijn het hele bekende begrippen, hè? Nazareth, Maria, Jozef, ze springen eruit, maar toen juist niet, tegendeel. Oké, dat meisje is uit het koningshuis van David en Jozef zelfs ook nog. Verandert dat nou iets? Fleurt dat wat op? Nou, maak je er ook geen illusies over, want het koningshuis is vergaande glorie in de tijd van Lucas 1. Dat huis van David, dat is een bouwval. Dat is één grote puinhoop. Gabriel moet naar Nazareth. Dat is het evangelie van Advent. Gabriel. Een bekende engel voor ons. En een prachtige naam. Weet u wat die naam betekent? Ik wil dat even met u delen, want ik vind dat zo geinig en zo mooi. Gabriel. Gabriel, het slot van die naam, betekent God. Gabriel. Maar Gabri, dat is het Hebreeuwse Gabber. Gabber, dat kennen wij wel. Gabriel is de Gabber van God. De vriend van God. De vertrouweling. Deze engel staat heel dichtbij. Is close. En deze engel, de Gabber van God, die wordt gezonden naar Nazareth. Zo onvoorstelbaar. God, hè, hoger kan niet, de hoogste instantie, niemand boven hem. Gabriel, in de onmiddellijke nabijheid van God, closer kan niet als engel, dicht bij de troon. En die Gabriel moet naar Nazareth. Naar een stad, naar een meisje, Maria, die ondertrouwd is met een man, Jozef. Een gemeente, ik kan het niet aanduiden, want mijn armen zijn te kort. Maar een grote contrast kan je niet weergeven. Dieper afdalen gaat niet lukken. En we kijken elkaar even aan, hè? Dit zou je toch niet bedenken? Dit zoek je toch niet uit om het op die manier te gaan doen? Dat God het hoogste wat er is, de mens verzoenen. Dat hij het op deze manier ten uitvoer brengt. Dat is ondertussen wel heel kenmerkend voor God, hè? Dat hij het meest bijzondere gaat doen, maar het vaak zo gewoon doet. Zo onopvallend, zo sober, zo kaal. Paulus schrijft ergens, Hij maakt ons zalig. Hij maakt gebruik van de dwaasheid van de prediking. De dwaasheid van de prediking. Dat God een gewoon mens, een dominee, een mens, een preek laat houden in een kerk. En zo geeft God zijn heil door. Nog steeds. Ook hier. Ook nu. Als je dat vanuit marketingoogpunt bekijkt, dan denk je dat is toch niet handig, hè? En dan zeg je, die vorm heeft toch eigenlijk zijn tijd al gehad in zo'n monoloog. Als je vandaag nog iets wil bereiken als kerk, moet je het wel stevig neerzetten en goed kunnen verkopen. En gaat het ook om performance en het moet spectaculair zijn en vooral ook een showgehalte hebben. Ja, is dat zo? Kijk eens hier. Lucas 1. Hier vindt het meest cruciale plaats wat ooit op aarde heeft plaatsgevonden. Dit is oneindig belangrijker dan de Amerikaanse verkiezingen en noem ieder opwindend aardsfeit maar op. Het is onvergelijkbaar. Het is uniek. En zo werkt God. Van God naar Nazareth. Naar een maagd. Naar een meisje van een jaar of 15, 16. Wat op het punt staat te gaan trouwen met een timmerman. En ze gaan wonen in Nazareth. Een plek met een hele lage WOZ-waarde. Stelt niks voor. Het wordt genoemd het Galilea van de heidenen. Galilea is een mistig gebied. Half Joods, half heidens. Eigenlijk een occulte bende. Ook op geestelijk gebied is het echt armoe troef. Daar daalt God neer. Is dat ook niet enorm bemoedigend? Ook in deze tijd. Dat wij denken, hoe moet het met de kerk in Nederland? Houdt het niet op en is het niet allemaal mislukt? Zo werkt God. Je zou kunnen zeggen, door de crisis heen. En door de onmogelijkheid heen. Door de diepte heen. Heel bijzonder. Ik weet niet of je thuis bent in de Petrusbrief. Schitterende brief, vooral die eerste, of ja, alle twee, maar die eerste brief. In hoofdstuk 1, dan worden de engelen eigenlijk naar voren gehaald. De Gabriel en zijn collega's. En dan worden die engelen eigenlijk getypeerd als hele nieuwsgierige wezens. In de goede zin van het woord. Engelen zijn, zo staat er, begeerig in te zien. Die staren naar het verzoendeksel. Die kijken naar God. Hoe gaat hij dat probleem van die zonde nou aanpakken? Hoe lost hij dat enorme probleem van die gesloten cirkel nu op? Van die repeterende breuk? En het houdt die engelen bezig. Intens. Dat is eigenlijk best apart, hè? Want het gaat over ons mensen. Wij zondaren. En vaak zitten wij mensen, zondaren, er eigenlijk helemaal niet mee. Hoe het met die zonde goed komt en hoe dat wordt opgelost. We moeten er, zo zeggen we in de Bijbel en de kerk, aan ontdekt worden. Dat je zondaar bent. Dat je erachter komt. Want je bedenkt het zelf niet. Het komt niet in jezelf op. Je leeft er zo aan voorbij. Zonde? Verlossing? Ik? In Johannes 4 zegt Jezus, als iemand dorst heeft, laat hij bij me komen en drinken van het levende water. Maar vaak hebben mensen helemaal geen dorst en helemaal geen behoefte aan Jezus. En dan blijft het eigenlijk hangen. Dan zeggen mensen, je natje en je droogje, als je dat maar hebt, dan heb je toch genoeg. Of nog zo'n zinnetje, als een mens maar gezond is, wat kan je nog meer wensen? Dat zinnetje heb ik al zo vaak gehoord. Als een mens maar gezond is, wat kan je nog meer wensen? En zeker, laat duidelijk zijn, gezondheid is ontzettend wezenlijk. En juist als je ziek bent, realiseer je dat nog extra. Gezond is een kostbaar geschenk. Maar het is niet alles. We hebben toch nog wel meer te wensen dan huisje, boompje, beestje. Op catechisatie begin ik vaak, net bij de start. Dan kan de catechisante zo vragen van, wat viel je nou deze week op in het nieuws? Hoe gaat het nou met christenen in deze wereld? En dat is best wel een rare vraag, vinden ze. Tenminste, dat denk ik. Maar wel heel wezenlijk, hè? Op de kerkraadsvergadering hebben wij heel wat agendapunten, notulen, begroting, beleid en noem ze allemaal maar op. Maar we hebben één agendapunt en dat luidt nieuws uit het Koninkrijk van God. Is er wat te melden in je eigen leven? Heb je wat opgepikt in het pastoraat dat iemand tot geloof kwam? Tot de blijdschap van het geloof? Of heb je iets in de krant gelezen? Of op het nieuws gezien van een christen op een ander stuk van deze aarde waar iets gebeurd is? Waarin God geëerd wordt of die het moeilijk heeft of zwaar? Nieuws uit het Koninkrijk van God. Dat is een heel belangrijk iets, om als christen niet met oogkleppen op te lopen, alleen maar je eigen gedoetje en je eigen leventje, maar dat je de tijd analyseert en waarin je leeft. Wat gebeurt er echt? Als gisteren Fidel Castro overleden is, die wat eerst de bevrijder was van Cuba, maar die zich volgens velen toch ook ontpopt heeft tot dictator. Dat is aangrijpend. Zo'n man die een volk jarenlang in een bepaalde wurggreep heeft gehouden. En dan ben je nog wat naar een ander aan het kijken. Maar we hadden het over die cirkel. Daar zitten we allemaal in, ook als kerkgangers. En dan zijn wij er natuurlijk best wel goed in om naar buiten toe het eigenlijk een keurige façade te laten zijn. Dat het allemaal best wel in orde is in ons leven, dat we wel netjes leven en zo. Maar achter de schermen stormt het nooit in jouw hart. En schrikt u nooit eens van uzelf? Ik zei net Maria, een jaar of 15, 16. Als je kijkt naar onze jeugd in Nederland. Als je onderzoeken leest dat kinderen niet meer kunnen slapen omdat ze verslaafd zijn aan WhatsApp. Ze kunnen niet meer in slaap vallen. In Delft, hebben we doktoren op de poli die waarschuwen telkens dat er jongeren in coma op de poli arriveren. Vanwege te veel drank die ze genuttigd hebben. En nu zijn dat natuurlijk extreme voorbeelden, ik geef het toe. Maar de vraag blijft nog steeds concreet voor jou, voor u, voor mij. Waar leef ik eigenlijk voor? Pas schreef een meisje een boek. En ze geeft haar leven weer. En in dat boek geeft ze aan, mijn leven was één groot gat. Één grote leegte in mijn bestaan. En dat gat probeerde ik op te vullen met drugs, met drank, met kopen, met shoppen, met jongens. Maar het gat werd niet gevuld. Het bleef. En dan zegt ze heel beeldend in dat boek, met eerbied, alleen God was in staat dat gat echt te vullen. Alleen God. Dan zijn we midden in Lucas 1. Dan zijn we midden in het hart van de adventstijd. Dit is wat kerst ook nu wil betekenen. Dat is wat hier gebeurt. Alleen Christus kan het gat in ons leven werkelijk vullen. En die engelen die kijken toe. Hoe gaat God het doen? Hoe pakt hij het probleem van het kwaad aan? Hoe wordt die cirkel opengebroken? Het megaprobleem bij uitstek, hè? Mondiaal tot en met onze 21ste eeuw, alle eeuwen. Als onze maatschappij vastloopt, de een de ander beledigt, in een tempo dat zijn weerga niet kent. Afschuwelijk. Alleen de Heere Christus past in dit gat. Gabriel. Hij begroet een meisje. En zegt tegen haar, wees gegroet. Dat is opvallend, gemeente. Kom je niet vaak tegen in de Bijbel. Dat een engel de tijd neemt om te groeten. Meestal doet hij zijn boodschap en gaat hij gelijk verder. Hij verricht zijn taak. Punt uit. Maar hier eerst de groet. Gabriel. Hij is onder de indruk van het bijzondere gebeuren wat nu gaat plaatsvinden. God gaat verzoenen. God gaat verzoenen. Oh, door Christus. Door Christus. Hou dat vast. Door Christus. Maria wordt aangesproken als begenadigd na de groet. En de Latijnse Vulgaat, dat is de Latijnse vertaling van de Bijbel, heeft ervan gemaakt vol van genade. En dan moet je nu even opletten. Want we hadden het vanavond over Maria. Maria, begenadigd, zegt onze vertaling. Rome vertaalt in de Vulgaat vol van genade. Merkt u het verschil? Als Maria vol van genade is, beschikt ze daarover. En kan ze het uitdelen. En kunnen mensen bij haar terecht, bij Maria. Je ziet het heel beeldend in de Sint-Jan in Den Bosch. Het Christusaltaar staat onbereikbaar ver weg voor de gewone gelovigen. En een deel van de kathedraal dat aan Maria gewijd is, daar lopen de mensen in en uit. En er is het een en al kaarslicht. Van de week was ik even mijn boekenkast aan het opruimen, kwam ik opeens een boekje tegen van Thomas à Kempis over Maria. Thomas à Kempis, bekend van zijn Imitatio Christi. En die heeft ook een boekje geschreven over Maria. De hele devotie aan Maria, de meesteres. En ze wordt genoemd in dat boekje de ladder naar God toe. De ladder naar God toe. Nee, zegt Gabriel. Maria is niet de ladder naar God. Via Maria kom je niet bij God. Maar God daalt af in Christus. Christus is de ladder van God. Van boven naar beneden. En dan moet Maria het zelf dus ook van hebben. Want ze is begenadigd. Ze beschikt niet over de genade. Ze ontvangt de genade. Om uit te delen. Daarom? Nee. Om eruit te leven. En zo blijft het nog steeds, gemeente. Ook in onze tijd. Ook in ons leven. Ook als gelovigen in deze tijd. Je hebt niks op zak. Je bezit niks. Wij beschikken niet over de genade. We hebben geen status als gelovigen en niet een bijzondere positie of zo. Nee, we zijn begenadigd. Verder komen we niet. En dan moeten we het altijd maar weer van hebben. En zo gaan we opnieuw de adventstijd in. Niet van we weten het ondertussen wel, we kunnen de verhalen wel dromen. Nee, we hebben telkens weer die genade nodig. Iedere keer opnieuw. Maria, de begenadigde. Ze heeft geen streepje voor. Ze komt niet in aanmerking om Theotokos, moeder van God, te worden. Omdat ze zonder zonde is, zonder erfzonde. Ze is niet de onbevlekte ontvangenis, de enige regel, uitzondering op de regel. Nee, ze is begenadigd. Vandaar dat Gabriel nog meer zegt. Hij zegt ook, de Heer is met u. Hij zal je helpen. En je bent gezegend onder de vrouwen. Gezegend onder de vrouwen. Dat doet ons denken aan het lied van Deborah. Wat je vindt in Richter 5, vers 24. Er heeft een vrouw, Jael, dapper opgetreden tegen Sisera. En die wordt geprezen met de zin, gezegend bent u boven de vrouwen. En de woorden hier doen aan dat lied in Richteren 5 weer denken. Maar er is wel een verschil. Jael heeft iets opmerkelijks verricht. Maria niet. Jael wordt geprezen om wat ze deed. Maria wordt geprezen om wat ze gaat ontvangen. Ze is gezegend onder de vrouwen. Niet onder de mensen, maar onder de vrouwen. Ze gaat iets bijzonders ontvangen. Iets wat typisch vrouwelijk is. Ze gaat Theotokos worden. Moeder God. Dat is bijzonder. Vandaar dat ze ook gezegend is. Inderdaad, Maria de gezegende. Moeder Gods, Theotokos. God wordt mens. De geboorte uit Maria is de garantie dat Jezus Christus echt mens is. Dat is Bijbels. Niet dat door Maria de mens ook een aandeel in het kapittel heeft. En ook meedoet. Nee, God wordt echt mens. En als Maria dan de engel ziet, dan raakt ze in verwarring. Je ziet immers niet iedere dag een engel. Maar ze wordt vooral verward door de woorden die de engel spreekt, die Gabriel zegt. Hè? En ze vraagt zich af, wat betekenen deze woorden? Wat wil die groet eigenlijk zeggen? Wat gaat er gebeuren? Dit is niet zomaar iets alledaags. En dan zegt de engel, wees niet bevreesd, Maria. Niet bang zijn. Maria weet, God komt nooit zomaar. toen niet, nu niet. Het is altijd ingrijpend en bijzonder als God neerdaalt. Vrees niet. U hebt genade gevonden bij God. Genade gevonden. En dan ga ik even terug naar het dogma uit 1854. De onbevlekte ontvangenis van Maria. Ik zou het er niet mee wagen met dat dogma. Want je voor God aannemelijk maken en jezelf oppoetsen en je beter voordoen dan je bent. Nou, laten we eerlijk zijn, daar kunnen we als protestant ook heel wat van, hè? Om onszelf anders voor te doen, beter voor te doen dan we eigenlijk feitelijk zijn. En de Heilige Geest haalt er vanmiddag alle franje af. Dit zijn wij voor het aangezicht van God. Mensen die genade nodig hebben. En genade mogen vinden. Of je nu Maria heet, of welke voornaam je verder ook draagt. Maria, een bijzondere vrouw. Om jaloers op te worden? Nou, ze heeft ook heel veel verdriet meegemaakt. Er zou een zwaard door haar ziel gaan, kondigde Simeon al aan. En het is gebeurd. Ze zal haar zoon zien sterven aan het kruishout van Golgotha. Maria, de gezegende. Dat is geen gemakkelijk leven, dat is geen zorgeloos bestaan. Gezegend? Ja. Wie een rustig leventje wil, vandaag de dag zonder weinig sores. Ja, dan kom je ook niet verder dan dit leven. Dan stopt en stokt het een keer. Dan heb je geen toekomst, geen uitzicht. Maar wie verder kijkt dan zijn of haar neus lang is, wie weet waar het echt om draait en waar het echt op aankomt, die ontvangt blijdschap. Juist in de misère. Door wie? Door Maria? Door het kind van Maria. Maria, de gezegende. Inderdaad. Zij deelt dat uit, die genade? Nee, haar kind doet dat. Nog steeds. Amen. Gemeente, laat ons bidden en danken. Heere God, zo bijzonder bent u. Het meest bijzondere voor het oog, zo gewoon. Dat je het niet zou zien. Een stad, een meisje, een man. Zo daalt u neer, de Heere God, op deze aarde. En zo wordt die cirkel in ons leven geopend. En het gat in ons bestaan gevuld. Zo alleen. Heilige Geest, wilt u verzorgen in ons eigen leven dat we het inderdaad zo mogen ontvangen. Het heil van u. We bidden ook voor de wereld waarin we staan. Als zoveel mensen op zoek zijn naar houvast. Naar religieuze ervaring. Of hoe we het verder ook noemen. Het overal zoeken. Behalve waar het te vinden is. Bij u. Heere God, open ogen. Geef ons gelegenheid om dit te kunnen delen. Ook alle activiteiten die de komende weken zullen plaatsvinden. Alle kerstvieringen. Dat het maar niet het ene cliché na het ander is. Dat het er zo bij hoort. En zo gezellig is. Voor ons. Maar dat het uw licht mag laten zien. In de duisternis van de wereld. We bidden voor alle jongeren van 15 en 16. Maar ook van 14 en 17. Voor welke leeftijd dan ook. Als de verleidingen in deze tijd zo enorm groot zijn. En de mogelijkheden zo oneindig. Om van u af te raken. Om gebonden te worden en te raken aan andere machten. Soms zelfs spectaculair. Maar soms ook heel geniepig en bescheiden. Voor het oog. Heere God, bevrijd onze jongeren. Bevrijd ons allen. En houd ons ook bevrijd door uw kracht en door uw genade. En we betrekken daar ons allebei, oud en jong. Want we leven in een dreigende wereld, in een cultuur eigenlijk van de dood. Dat we niet meer weten wie u bent. Het is verstikkend, ook in ons land, ook in West-Europa. De nacht daalt neer. En daarom hebben we het ook gezongen, Psalm 20, dat u de hemelen openscheurt. En dat u neerdaalt. Heere, geef dat we zo het kerstevangelie ontvangen. Dat we zo de adventsweken intrekken. In de wetenschap dat u sterker bent dan welke macht dan ook. Dat uw licht is gaan schijnen in de duisternis. En dat er zo licht kwam. En dat u onze voeten wilt richten op de weg van de vrede. Dat we zo, net als Maria, mogen delen in uw genade. Geef ons die overgave die ook haar leven stempelde. Als zij zegt, mij geschiede naar uw woord. Zie de dienstmaagd des Heren. Geef dat we niet krampachtig ons eigen bestaan overeind houden, maar ons overgeven aan u. En dat u ons leven mag leiden. Nu en tot in alle eeuwigheid. Zegen ons bij alle keuzes die we moeten maken. Voortdurend. In rap tempo volgen die momenten zich op. Aan de orde van de dag. Geef dat al onze keuzes eigenlijk bepaald zijn door die ene keuze. Die beslissend is. Voor alle tijden. Om u te dienen. En u te volgen. En dat die opkomt en gedragen wordt door die keuze van u. Om naar de aarde te komen. Om u te geven. Als redder en als verlosser. We bidden voor de wereld waarin we staan, de grootmachten die er zijn, het wapengekletter, de stoere uitspraken, de machthebbers en er gebeurt zoveel, maar dat we in het geloof mogen weten, u staat erboven. We bidden u voor uw eigen volk, wilt u als de God van het verbond, waar Zacharias al van zong, waar u aan dacht, ook nu denken aan uw volk. Geef hen steeds meer zicht op Jezus, de Messias. Heere God, we bidden u voor zieken. Wilt u nabij zijn? Als we door moeilijke dalen moeten, door donkere dalen, wilt u bij ons zijn? Geef genezende kracht en zegen ook alles wat doktoren doen. En als we moeten gaan door het donkere dal van de schaduw van de dood, dat u met ons meegaat, dat uw stok en uw staf ons vertroosten en dat we het mogen weten. Uw goede tierenheid is beter dan het leven. Er is meer. Als onze gezondheid wordt afgebroken. Als ons lichaam niet meer functioneert. Als ons hart ophoudt met kloppen. Als de ademhaling stopt. Dan bent u daar met uw eeuwige armen om ons thuis te halen voor eeuwig. Heere God, zo bent u, zo geweldig en zo aanbidden wij u en zo mogen wij met u de week in. Wilt u zo bij ons zijn. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, we gaan nog één keer zingen ons slotlied uit Psalm 136. En u weet dat denk ik wel, Psalm 136 is een psalm met een refrein. Dat komt in ieder couplet aan bod, want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. We gaan zingen vers 1, vers 23 en vers 26. En vanmorgen in Delft hebben we het zo gedaan dat we vers 1, de eerste regels, hebben de vrouwen gezongen en het refrein dan gemengd. En vers 23 hebben de mannen het eerste deel gezongen en het refrein ook gemengd. En dan vers 26 samen helemaal. Dus vers 1, de eerste regels, de vrouwen. Vers 23, de eerste regels, de mannen. En vers 26 helemaal samen. Laten we dat hier vanavond in Noordwijk ook zo doen. Het thema voor de preek was Maria de gezegende. Maar aan het eind van de dienst is het ook Jan de gezegende of Karin of hoe je naam ook is. Want ik mag u de zegen van deze God meegeven. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.